En zo hebben wij God aanbeden. Voordat de dienst begon, hebben we ook een zegen gevraagd. We hebben de God van hemel en aarde hebben we aangeroepen, wetende dat hij vanmorgen bij ons is. We hebben gevraagd of hij ons wil zegenen. En als je daar even bij stilstaat, de God van hemel en aarde, de God die het heelal in zijn hand draagt, en waarvan we weten dat hij zit op een onzichtbare troon in de hemel. Ik weet niet of u dat herkent, maar soms heb ik wel eens dat ik denk van ik wou dat ik even een luikje kon opentrekken en dat ik dan God zou zien zitten op zijn troon. Wat moet dat een ongelooflijk beeld zijn. En hij zit daar niet alleen. Er zit iemand naast hem. En dat weten we. Er zit naast hem zijn zoon. Je kunt ook anders zeggen. Naast hem zit een man. Een Jood. Geen Messias beleidende Jood. Geen Christen-Jood. Want christenen zijn volgelingen van deze man. Het is een Jood. Het is dezelfde Jood, Joodse man, die op Palmzondag naar Jeruzalem ging. En daar ingehaald werd. En waarvan we weten dat hij enkele dagen later is vermoord. Die Joodse man. Die 3 dagen later opstond. Jezus. Een Joodse man. En stel je nou voor dat wij vanmorgen zouden zeggen. Ja, je kunt je niet voorstellen. Maar stel je nou eens. Probeer je voor te stellen dat je zou zeggen. Heere God, we hebben u aanbeden vanmorgen. U op de troon. Heel ons hart is op u gericht. Maar die man die naast u zit. Die Joodse man, die Jezus, daar hebben we verder niks mee. Nee, wij richten ons alleen op u. Die Joodse man hebben we niks mee. Nou, niemand van ons kan zich dat voorstellen. Want hij is onze Heer, hij is onze Verlosser, hij is onze Messias. Hij is de geliefde Zoon van God, zijn Vader. Ze horen bij elkaar. Gods hart gaat naar hem uit. En ons hart gaat naar hem uit. En deze Jezus ging naar Jeruzalem. Hetzelfde Jeruzalem waar God heel vaak over spreekt in de Bijbel. Ook via zijn profeten. En we lezen vanmorgen wat hij zegt tegen de profeet Ezechiël. En het is, we lezen nog een gedeelte uit hoofdstuk 16 van het boek Ezechiël. En het is een van de meest bijzondere gedeelten uit de Bijbel. Als dit stuk niet in de Bijbel had gestaan, maar iemand had dat verteld, dan zou iedere Jood, iedere Christen en vooruit ook iedere moslim gezegd hebben, wat je nu zegt, is puur godslasterlijk. We willen er niets meer over horen. Maar het staat wel in de Bijbel. En God zelf heeft het gesproken. Het is een ongelooflijk bijzonder gedeelte. Waarin we iets horen, iets zien, iets lezen van Gods hart. En ik lees met u de eerste 14 versen van Ezechiël 16. Het begint trouwens helemaal niet ontroerend. En het is ook goed om te weten dat als we hier Jeruzalem tegenkomen. Jeruzalem is natuurlijk de stad van de grote koning. De stad waarvan God zegt, hier op aarde woon ik daar. Ik ben overal, maar dit is mijn woonplek. Die stad waar Jezus terug zal komen, die stad waar heel de wereld over struikelt, die stad, die ook vandaag, 2024, nog steeds in het middelpunt van de belangstelling van de wereld staat, die stad. Maar Jeruzalem is ook het beeld van het hele volk van God. Heel vaak in de Bijbel staat Jeruzalem voor het hele volk van God. Joodse volk, waarvan de Joodse man, die aan de rechterzijde van God de Almachtige Vader zit, die, dat Jeruzalem, dat volk. De Heer richtte zich tot mij, schrijft Ezechiël. Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God de Heer tegen haar. Van oorsprong ben je een Canaanitische. Je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed één van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Toen, zegt God, kwam ik voorbij. En zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat, leef. Blijf in leven. Bedekt met bloed als je bent. Ik liet je groeien als een bloem in het veld. Je groeide. Je werd groot. En je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten. Je kreeg schaamhaar. Maar je was nog helemaal naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer. En je werd de mijne. Ik waste je met water. Ik spoelde het bloed van je af. Ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren. Ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik toodde je met sieraden. Ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus. Ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij toodde je met al dat goud en zilver. Je kleren waren van linnen en zijde. En hadden de mooiste kleuren. Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie. En heel, heel mooi werd je. Als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt. Want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Kun je je voorstellen dat als dit niet in de Bijbel had gestaan en iemand had dit gewoon gezegd, dat je als gelovige zou zeggen, ja, hou op, dit is godlasterlijk. Dit kun je niet zo zeggen, want wat staat er eigenlijk? Er staat dit. Er was nog voor het begin een almachtige God. Die het hele heelal draagt in zijn hand. Die de aarde heeft gemaakt. En daarvoor zorgt. Tot op de dag van vandaag. En op een gegeven moment was daar een klein volkje. Onder al die volkeren die God had gemaakt. In het leven had geroepen. Van dat kleine volkje heeft God besloten, waarschijnlijk al ergens in de eeuwigheid, heel lang geleden, voordat het volkje bestond, dit volkje krijgt een speciale plek voor mij en bij mij. En krijgt een speciale plek in mijn hart. volkje was heel klein. Stelde niets voor. En de andere volkeren van de wereld, vaak machtige rijken, die keken er wat op neer. Ach, wat stelden ze nou voor? Wat zijn ze eigenlijk? We hebben niks met ze. Vandaag de dag is er niets nieuws, want vandaag de dag wordt er nog net zo gekeken naar dat volkje. Maar toen ook al. En God zei, als ik me niet om jullie bekommerd had, dan waren jullie daar in die woestijn ergens gestorven. En dan was er niks meer van jullie overgebleven. Zoals het met heel veel volken uit die tijd zo was. We kennen hun namen nog, maar ze zijn er al lang niet meer. God zei, ik bekommer me. Ik heb me bekommerd om jullie. Ik heb ervoor gezorgd dat je in leven bleef. Toen je er lag te trappelen in het bloed van je geboorte, toen zei ik leef. En ik heb ervoor gezorgd dat je ging leven. Nou, allemaal nog goed te volgen. Mooi dat God zo om dat volkje heeft gegeven. En dat het volk inderdaad levend is gebleven. Tot op de dag van vandaag. Maar dan, wat God dan zegt, is zo bijzonder, zo bizar. Zou in geen mensenhart zijn opgekomen. Zou in geen hoofd van welke rabbijn of priester of dominee ook maar op zijn gekomen. Want God zegt dit. Dat volkje dat groeide op tot een prachtige jonge vrouw. Prachtig. Hij zorgde daar zelf voor. Het was een meisje en toen werd het een vrouw. En hij beschrijft het. Ik kreeg prachtige borsten, een prachtig vrouwenlichaam kreeg ze. Oké, dat kunnen we ook nog volgen. Israël met een mooie vrouw. En dan, wat doet God dan met dit volk, met deze jonge vrouw? Hij sluit een verbond met haar. Nou, dat is bekende taal. Inderdaad, we kennen dat vanuit het Oude Testament. God die zijn verbonden sloot, meerdere verbonden zelfs met dat volkje. In het Nieuwe Testament, als Jezus, de vervulling van het nieuwe verbond blijkt te zijn. Het woord verbond is niet vreemd, dat hoort erbij. Bij die band die God met zijn volk had en heeft. Maar God beschrijft iets anders. God beschrijft dat die jonge vrouw rijp was voor de liefde. En dan krijgen we een scène te zien. Ik denk dat geen filmmaker, geen gelovige filmmaker, dit ooit zou durven filmen. God zegt, ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer, en je werd de mijne. Je werd de mijne. Dat is niet iets theoretisch, je hoort nu bij mij, zoals wij ook bij God horen. Maar dit is de taal van een man die met zijn bruid naar bed gaat. En op dat moment wordt zijn bruid de zijne. En hij wordt van haar. Ik waste je met water en ik spoelde het bloed van je af. Dat is niet meer het bloed van de geboorte waarin het kleine meisje, dat babytje lag. Dit is het bloed van een vrouw die ontmaagd is. Omdat God zelf zo intiem met deze vrouw, deze prachtige vrouw, zijn huwelijksverbond sloot. Begrijpt u waarom ik zei van, als dit niet in de Bijbel had gestaan en iemand had dit gezegd, God gaat, die beschrijft hoe hij met een vrouw naar bed gaat, met een maagd naar bed gaat. Vervolgens het bloed van haar afspoelt, invrijft met olie, en die maagd die naakt is, prachtig aankleedt. Dat iedere Jood, iedere christen en ja, ook iedere moslim zou zeggen, dit is pure godslastering. Zoiets zeg je niet van God. Dat bestaat niet. Dat is nog veel erger als dat er in de moskee op het tempelplein staat geschreven, God heeft geen zoon. Dit gaat nog veel verder, dit gaat nog veel dieper. Je leest hier over het hart van God. En het hart van God klopt voor zijn zoon die aan zijn rechterzijde op de troon zit. En datzelfde hart van God, dat klopt nog dieper voor zijn vrouw, zijn geliefde. Weet u, mensen vragen wel eens aan mensen die een hart hebben voor het Joodse volk en die zich daarvoor inzetten en die daar gebed voor vragen en noem maar op. Van ja, waarom heb je dat eigenlijk? Is dat een soort hobby van je? Van de ene die loopt warm voor evangelisatie en de andere loopt warm voor gebed en een derde loopt warm voor het volk Israël en de vierde loopt warm voor noem maar op. Moet je dat ergens in dat rijtje zetten? Misschien weet u dat vanaf 7 oktober, de dag van de gruwelijke aanslag door Hamas, elke week, vanaf dat moment, elke week op de vrijdagavond hier in Leeuwarden, in een aantal kerken, steeds in een andere kerk, een gebedsuur is voor het volk van Israël. Voor de gijzelaars, voor de situatie in Gaza. Zijn dat, ja, nou ja, een beetje zonderlingen. Mensen die dat nu al bijna een half jaar doen. Een stuk of 25, 30, soms 40 mensen. Uit allerlei kerken komen bij elkaar om een uur te bidden. Ja, die hebben een hart voor Israël. Ja, nou dat heb ik niet. Nee, dat hoeft toch ook niet, want ik heb een hart voor evangelisatie. En je hoeft ook niet allemaal een hart voor Israël te hebben. Je kunt toch prima christen zijn zonder een hart voor Israël te hebben. Gij werd de mijne, zegt God. Stel je voor dat je zou zeggen tegen God, wij aanbidden u. U, onze almachtige God en Vader. Maar die man rechts van u op die troon, die Jood, die zoon van u, daar hebben we niks mee. Wij richten ons alleen op u. Dat zou ondenkbaar zijn voor ons. Minstens zo ondenkbaar zou het moeten zijn dat we zouden zeggen, Heere God, wij aanbidden u, wij willen leven voor u, wij vieren onze diensten voor u. En Heere Jezus, u onze Koning en Messias, ook voor u knielen wij neer, ook u aanbidden wij. Ook u behoort ons hart toe. U beiden, vader en zoon. Maar Heere God, uw geliefde, uw hart, degene van wie u zei, je bent de mijne, uw bruid, die hoeven we niet. Ja, dat is voor de mensen, nou ja, als mensen daar een hart voor hebben, prima. Maar we kunnen prima zonder liefde voor uw volk doen. Als het voorbij komt, dan bidden we er wel eens voor. Misschien lezen we wel eens iets over u in Christen voor Israël blad. Maar verder niet. We hebben, dat heb ik niet. Anderen wel, ik kan ze wel aanwijzen in de gemeente, hij en zij. Ja, die hebben een hart voor u. Maar nee, dat heb ik niet. Maar dat hoeft toch ook niet, God. Dat hoeft toch ook niet. Ik hoef toch geen liefde te hebben voor uw bruid. Ik hoef toch geen liefde te hebben voor degene waarvan u zegt, zo werd gij de mijne. Wat denk je dat God tegen je zou antwoorden? Als het gaat om zijn geliefde bruid. We zijn gewend aan termen als Israël is Gods volk. En God heeft zijn verbond met hun gesloten. Prima. Zijn misschien weer opgegroeid. Klinkt vertrouwd in de oren. Maar dit gaat veel en veel dieper. Dit is het hart van God. Stel je voor dat iemand tegen mij zou zeggen, Alfons, ik ben hartstikke blij met je en zo. Hè? En ik wil een vriend van je zijn. Maar Hanneke, Die hoort wel bij je. Maar daar heb ik verder niks mee, hoor. En ik wil best vrienden met jou zijn, maar met Hanneke hoef ik niet. Hoe zou ik dat vinden? Zo werd gij de mijne. In de afgelopen 20 eeuwen hebben als christenen heel lang gezegd, die bruid van God, zo noemden we haar niet eens, we noemden haar het volk van Israël. Het volk Israël heeft afgedaan, omdat ze Jezus hebben verworpen. Nou, je kent misschien al die redenaties. En nu zijn wij het, christenen. Natuurlijk, er zijn ook wat christenen uit het Joodse volk, het Messiasbelijdende Joden. Maar overwegend, die 2-3 miljard, hoeveel zijn het er? Wij christenen, wij hebben nu de plaats ingenomen van deze bruid van God. Deze bruid van God, God heeft heel lang met heel zijn hart van haar gehouden. Dwars door alles heen, maar nu niet meer. Vanaf ongeveer het jaar 30 niet meer. Nu zijn wij het. Forget it. God blijft. Als er één is die niet scheidt van zijn vrouw, dan is het God zelf. Ondanks alles wat ze gedaan heeft, nou lees de Bijbel maar erop na. Alleen dit hoofdstuk al, dit prachtige hoofdstuk begint al met Ezechiël, je moet Jeruzalem, je moet het Joodse volk aan gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. En dat lees je keer op keer. God spaart zijn bruid niet. Hij noemt man en paard als ze hem als haar man verlaat. Als hij andere mannen achterna loopt. Keer op keer. Hij tuchtert haar op de vreselijkste manieren, waarbij zelfs dat bloedbad op 7 oktober bij in het niet valt. Waarom? Omdat hij zo graag wil dat zij zich afkeert van de afgoden, zich afkeert van andere mannen en weer terugkeert bij hem. En dat belooft hij ook. Hij belooft dat ze nooit al datgene wat hij haar aandoet of laat overkomen, dat dat nooit het laatste woord zal hebben. In eeuwigheid zal hij niet scheiden van haar. Ook niet nadat ze Jezus hebben verworpen, zoals we dat zeggen. Nee, ook niet. En wij dan? Wij zijn toch de bruid van Christus? Ja, inderdaad. Wij zijn als christenen de bruid van zijn zoon. Weet u die Joodse man die aan de rechterzijde van de vader zit op die troon? Wij zijn zijn bruid. Maar het Joodse volk is de bruid van zijn vader. Het Joodse volk is, om het maar zo te zeggen, de moeder van de zoon. Ja, daar is hij ook uit voortgekomen. Daar is ook een kind van. Daar is hij een zoon van. De bruid van de almachtige God en Vader in de hemel is degene van wie hij zegt, jij bent de mijne. Maar vandaag de dag zijn er maar zo weinig Joden die ook in Jezus geloven. Messias beleidende Joden. Duizenden? Nou, veel meer misschien niet. Hoe zit dat dan? Oh, daar heeft God ook al lang over gesproken. Want als Jezus terugkomt, de Jezus waarin wij geloven, waarvan wij zeggen, u behoort ons hart toe. Met u wil ik leven. Voor u wil ik leven. U wil ik volgen en dienen. Wanneer die Jezus terugkomt, zal God zijn geest uitstorten over dat Joodse volk, over zijn bruid. Zacharia schrijft erover. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitzenden de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen. God zal die verblinding die over hen is gekomen, zal hij wegnemen. En dan zullen het niet meer een paar Joden zijn die in één keer zien hoe het zit. Over hem zullen ze een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk. Heel dat volk van God, heel zijn bruid zal het weten, zal het zien. Die zoon die naast de vader zit op de troon, is ook onze Messias. En God komt tot zijn doel met zijn vrouw, zijn bruid. Voor het oog van heel de wereld, voor het oog van ons christenen. Voor het oog van ieder islamiet. Voor het oog van iedereen. Iedereen zal weten dat wat God beloofd heeft in zijn woord. Ik zal nooit scheiden van mijn vrouw. En hoe ver ze ook van mij is afgedwaald. Ik zelf breng haar terug. Want weet u, het gaat om Gods hart. Het gaat niet om een stuk theorie. Het gaat niet om een verbond. Het gaat niet om een volk. Het gaat om zijn hart. Als je God de Vader lief hebt. En ik neem aan dat dat voor de meeste van ons hier geldt. Als je God de Vader lief hebt. Als je Jezus Christus, zijn Zoon, lief hebt. En ik neem aan dat het voor de meeste van ons hier geldt. Maar je herkent het bij jezelf. Dat je geen liefde hebt voor zijn bruid. Voor Gods hart. Dan denk ik dat we maar één ding kunnen doen. Dat belijden tegenover God. En hem vragen. Of hij die liefde die hij voor zijn vrouw heeft, wil gieten in ons hart. Dat niemand van ons ooit nog zal zeggen, oh ja, hij of zij heeft zijn hart voor Israël, en ik heb een hart voor evangelisatie, en ik heb een hart voor diaconie, en ik heb een hart voor dit, en ik heb een hart voor... Dat we zullen zeggen, waarvoor we allemaal ook hart hebben, in ieder geval, hebben we hart voor die bruid, die geliefde bruid van God. En weet u, dit is niet maar één plek. Oh ja, dat staat alleen maar in Ezechiël. Lees het bij Hosea, bij Jesaja, bij Jeremia. Lees het op allerlei plekken in de Bijbel. Waar God hetzelfde iedere keer weer vertelt. Hier gaat het over zijn hart. Dit stuk is misschien wel het meest ontroerende. Het meest diepe Bijbelgedeelte waar het gaat over het hart van God zelf. Als er al Bijbelgedeelten zijn waarvan je zegt, die wil ik onthouden, laat dit gedeelte er voortaan bij horen. Niet om het te weten, niet om het paraat te hebben, maar opdat het ook jouw hart en uw hart mag raken en mag helpen om deze liefde van bruid te gaan krijgen in je eigen leven. Ik wil er graag met jullie voor bidden. Vader in de hemel, almachtige God, geweldige God, U die heel ons leven toekomt. U die alle aanbidding toekomt. Samen met u, Jezus. Samen met u. Zittend aan de rechterhand. Wij danken u. Wij danken het de grond van ons hart. Dat we bij u mogen horen. Vader en Zoon. God almachtig. God koning, verlosser, Messias. En al die andere titels die bij u horen. Maar we danken u ook voor uw bruid. Uw geliefde. Van uw Vader. Van u, Jezus. En we bidden u om vergeving. Dat om wat voor reden dan ook. En er kunnen allerlei redenen zijn. We bidden u om vergeving. misschien uw bruid links laten liggen in ons leven. Of ergens een plekje geven, een plekje. Maar niet de plek die het heeft in uw hart, Vader. Vergeef ons. Als we het bij onszelf persoonlijk ontdekken. Vergeef het ons als kerken, als gemeenten. Wereldwijd. En help ons. Help ons om die liefde te kunnen, te willen ontvangen van uzelf. Giet die liefde voor uw bruid in ons hart, in ons leven, in onze gemeentes, in onze kerken. En Vader, we danken u. We danken u voor uw eeuwige beloftes, voor uw bruid, uw liefde, uw hart. Waarvan u hebt gezegd, je bent de mijne. We danken u voor alle beloftes die u al in vervulling hebt laten gaan in al die eeuwen en ook in onze eeuw. En we zien uit naar die beloftes die u nog gaat vervullen. En we bidden u om ontferming. Ontferming over uw bruid. Waarvan de wereld opnieuw zegt, we hoeven haar niet. En we vinden 1001 redenen om haar politiek en op andere manieren te veroordelen. Niet ziende over wie ze het hebben. Ten diepste. Uw hart. Uw geliefde. Vader, dat bidden wij u. In de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan nog kijken naar luisteren naar een filmpje. Helaas is het niet gelukt om een Nederlandse ondertiteling erbij te krijgen, maar waarschijnlijk kunt u het wel verstaan. En ik.
You are graven on the palm of my hand. I have brought you from every nation, every tribe for to dwell in this land. No, I'll never forget you. Does a mother forget her baby, or a woman the child in her womb? Yet even if she should forget, I will never forget my own. Save you. No, I'll never forget my Still I'm calling in this sanctuary. I want you to give me your whole heart. I am waiting to wed you to me. No, I'll never forget you. No, I'll never forsake you. No, I'll never forget my own. No, I'll never forget you. No, I'll never forsake you. No, I'll never forget my own. I'll never forget you. I'll never forsake you. I'll never forget. Forsake you. No, I'll never forget my own. No, I'll never forget you. No, I'll never forsake you. No, I'll never.